Laten wij bidden. Trouwe God, we danken u dat wij op deze plaats teruggekeerd ons mogen zetten aan het vervolg van onze conferentie. En als wij ons om het onderwerp vergaderen dat nu aan de orde is, en wij daarin ook het klimaat van de tijd van heden, de moderne tijd zoals wij dat zo vaak zeggen, bidden wij u om onderscheidingsvermogen en om de kracht van de Heilige Geest om waarheid en leugen te onderscheiden, maar ook om die houding dat wij ook onze eigen tijd onderkennen, onderzoeken, om de zielen die gij aan onze zorg toevertrouwd hebt te kunnen leiden, om onze tijd te verstaan. Wij leven niet met onze gemeenten in ghetto's of in kloosters, maar wij staan in de golfslag van het volle leven, zeker onze jonge mensen. Geef ons, als wij vanmiddag daarover voorgelicht worden, een goed uur, opdat wij ook daardoor dienstbaar, te meer dienstbaar kunnen zijn aan hen die gij aan onze zorgen hebt toevertrouwd. We zeggen u dank dat u meneer Bregman ook in ons midden bracht en bidden u om kracht en wijsheid voor hem. Bedien hem door uw geest, opdat ook hij ons mag dienen met hetgeen hij heeft overdacht en voorbereid en ons wil mededelen. Geef ons een zegenrijk uur in alle facetten, om Jezus wil. Amen. Broeders, ik mag meneer Bregman van harte welkom heten, die voor ons vandaag het onderwerp, zoals het elk jaar op de agenda staat, een onderwerp dat niet zomaar midden uit het domineesleven gegrepen is, maar wat van terzijde op ons aankomt. Hij zal dat vanmiddag voor zijn rekening nemen. Hebben ambtsdragers iets aan moderne literatuur? Het is altijd fijn als wij mogen merken als organisatoren dat ook dit soort lezingen altijd de volle belangstelling en werkelijke interesse van de conferentie hebben. En ik wens u een goed uur toe onder het gehoor van meneer Bregman, die ik graag wijsheid en sterkte wens om zijn taak in ons midden te vervullen. Het woord is aan u.
Ik dank u wel, voorzitter, voor uw introductie en voor uw wens mij toegevoegd. Ook hartelijk dank voor uw uitnodiging die ik met een zekere vrijmoedigheid heb aanvaard, maar nu met schroom zal gaan uitvoeren. Want ik besef dat het de eerste lezing is na de opening van morgen die u gaat horen. En dat nog wel ja, zo'n eigenlijk werelds onderwerp, terwijl u toch in de allereerste plaats bijeengekomen bent om geestelijk wat bij te tanken, als ik het zo mag zeggen. En moeten we dan uitgerekend met dit onderwerp beginnen. Toch hebt u daar uw motivatie voor gehad, dat is me ook wel duidelijk geworden, het gesprek met de leidinggevenden van deze conferentie, om ook dit onderwerp aan de orde te stellen. Zij het dan dat het in eerste instantie oorspronkelijk wat later gepland was. Maar ongetwijfeld is die motivatie geweest, of heeft althans te maken gehad met hebben predikanten, hebben ambtsdragers. Hoe hebben zij de tijd te beleven die zij met degene die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Hoe hebben zij de tijd te doorzien en hoe hebben zij een antwoord te geven op de vragen die onze tijd ons stelt? En met dit laatste hebt u ongetwijfeld ook een heel duidelijk pastoraal motief gehad. Met name, dominee Beens heeft het al gezegd, naar het pastoraat en dan met name naar de jonge mensen, naar de catechisatie, naar de catecheten dus toe. Ongetwijfeld heeft dat allemaal een rol gespeeld. Want mede door de moderne literatuur worden zij gevormd, de catechisanten. En welk antwoord hebben wij als degene die de jonge mensen leiding hebben te geven daarop? Ik kreeg gisteren van een vriend een kattenbelletje waarop hij me schriftelijk even sterkte toewenste om te lezen van vandaag. En er stond er alleen maar even onder, Efeze 6 vers 10 tot 20. Je gaat dat dan uiteraard lezen. En toen vielen mij vooral de versen 12 en 13 op. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, de duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Ik heb voor mezelf even een streepje gezet onder dat alles verricht hebbende staande blijven. Ik ben geen predikant en exegese is mijn vak niet geweest, maar vindt u het goed als ik het even opvat als kennis nemen van wat ons omringt. Hoort dat er ook bij? Alles verricht hebbende staande blijven. Als u het met deze vrije exegese niet eens bent, dan hoor ik het wel van u na afloop. Het heeft mij in ieder geval toch wat motivatie gegeven om ook dit onderwerp bij u te mogen inleiden. Alles verricht hebbende, daar kan mijn zin is ook bij horen het zich bezighouden met de eigen tijd, de confrontatie met de eigen tijd durven aangaan, kennis te nemen van wat ons omringt, om de jongelui die aan onze zorg zijn toevertrouwd niet in de kou te laten staan. Predikant, ambtsdrager en literatuur, dat is eigenlijk het thema van vanmiddag. Je gaat dan ook een klein beetje proberen wat historische wortels te vinden. En ik heb die gevonden bij Voetjes, een theoloog die we allemaal kennen. In 1635 heeft Voetjes in Utrecht zijn beroemde sermoen gehouden over het nut van de academies en scholen en van de wetenschappen en kunsten die daar onderwezen worden. Dat heeft hij gedaan zondags na de opening van de nieuwe academie. Hij sprak daarbij alle studenten aan, maar ook de theologen. Hij heeft voor hen ook een boodschap als het gaat om het nut van de poëzis. En dan zegt hij daar dit van, zomaar een paar zinnen hoor. De poëzie, dat is de kunst van dichten die mede in de scholen geleerd en geoefend werd, is in sommige luiden oordeel zoveel als een grillige en de oudbollige fantasijen, als een dwaze ijdelheid gerekend. Maar dat ze een goede gave Gods is, hebbende haar merkelijke nuttigheid, heeft de Heilige Geest willen betonen met de dichten en de poëzijen van Mozes. Dan komen er een aantal psalmteksten, of een aantal teksten, onder andere uiteraard de psalmen. En dan een stukje verder, daar zegt Voetjes dit. Bovendien, zo heeft de Heilige Geest ook andere poëten, dus niet Bijbelse, andere poëten die buiten zijn, dat is heidense, haar verzen en liederen willen aanraken en de gebruiken, gelijk wij kunnen zien in nummerie zoveel vers zoveel, ook na sommige gevoelen vers 14 en 15 in het Nieuwe Testament werd ingebracht, een half vers van Epimenides in Titus 1 vers 12, nog een heel van de poëet Menander, 1 Korinthe 15 vers 33, en dan zegt hij dit, de geleerdste en de godvruchtigste leraars in de oude kerken hebben in het dichten of poëterijen haarzelven veel geoefend, achtende dat de mensen daardoor niet weinig tot geloven en de godzaligheid geprikkeld en de aangeleid werden, gelijk ze in zonderheid de poëzijen te hulp riepen om kennissen en de geleerdheid onder den christenen te behouden. Dat is wel een heel erg hoog doel dat Voetjes zich daar stelt. En als we dat gaan plaatsen tegenover de moderne literatuur waar wij mee te maken hebben, dan denk ik, als hij dat zou beseffen, dat dit optimisme hem ook wel zou besterven. Maar ik vond het toch wel goed om toonzetting ook door te geven van de grote Voetjes, mag ik wel zeggen. Eigenlijk gaat het natuurlijk toch om de relatie theologie en literatuur, om de relatie tussen het christelijk geloof en de cultuur. Om nu maar over te slaan, toch ook de predikanten die ook door Voetjes zijn beïnvloed. Ik mag toch wel even nog denken aan een man als Jodocus van Lodestein. Ik mag denken aan een man als Sluiter, daarvoor al De bekendste en de grootste dichter van Calvinisme, Revius. He, zij waren predikant en ze waren dichter. Ze waren letterkundige literator. Dat is doorgegaan tot in de 19e eeuw toe. Een groep dichters, we kennen ze allemaal wel als Beetsdra, de Genestet en Katen, de beroemde en eigenlijk ook wel beruchte dominee-dichters, door de tachtigers natuurlijk helemaal monddoods gemaakt. Die zijn er allemaal geweest. Literatuur en predikant zijn, dat heeft op de een of andere manier toch altijd wel geklikt. En als ik aan een geestelijke voorvader van mijn eigen kerkgenootschap mag denken, dominee Ledeboer, in zijn verzamelde werk, daar is het eerste deel bijna geheel aan de poëzie gewijd. Dat is geen grote poëzie, het is de stichtelijke poëzie in de goede zin van het woord, maar hij deed dat dan toch maar. Dan zeg je, dat is misschien toch wel goed als u dat even meeneemt. Er heeft toch, ja, zeker al die eeuwen van het protestantisme in ons land een lijn gelopen van de theologie naar de literatuur en van de literatuur naar de theologie. En daarom is het denk ik toch wel zinvol om over die relatie tussen theologie en literatuur, en dan voornamelijk met vanmiddag toegespitst natuurlijk op de moderne literatuur na te denken. En wat ik al zei, met dat onderwerp staat u in de traditie van het denken over het christelijk geloof en de cultuur. Heel kort daarover, want daar zit natuurlijk op zich een lezing in. Maar het gaat toch ook wel weer om de vraag, hoe hebben wij onze plaats in die aardse werkelijkheid te zien? Hebben we een roeping ten aanzien van de cultuur en daarmee ten aanzien van de geschapenheid, Gods schepping? En van welke aard is deze taak dan in het licht van Gods woord? Moeten we de wereld afschrijven of juist aanvaarden? Of moeten we ons actief en kritisch inzetten? He? Cultuur is, en dat is een heel algemene definitie, menselijke vormingsarbeid in en aan het geschapene. Cultureel bezig zijn behoort tot het mens zijn. En ik hoef u niet bezig te houden met de visie van Kuiper, daar weet u allemaal veel meer van dan ik, maar we weten wel dat hij de cultuurtaak als groots heeft opgevat. Hè. Natuurlijk heeft hij dat onderscheid gemaakt tussen het particuliere en de algemene genade, door hem dan natuurlijk als de gemene gratie aangeduid. Hè. Waarbij de particuliere genade gericht is op het verkrijgen van de eeuwige zaligheid en de gemene gratie uitsluitend betrekking heeft op het natuurlijke leven van christen en niet-christen. Die twee lijnen die zijn kenmerkend voor elkaar. En Door de gemene gratie, zegt Kaper dan ook, is er de doorwerking van het oordeel gestuit, zodat de wereld niet aan de chaos is prijsgegeven. Nou, daar zullen we het allemaal over eens zijn. Maar hij trekt er ook een volgende conclusie uit in zijn, ja, toch eigenlijk wel machtige standaardwerk, de gemene gratie. Is er een heel duidelijke culturele werkzaamheid mogelijk waartoe de christen wordt opgeroepen? En dat gaat eigenlijk nog een stukje verder. Is er ook veel te waarderen in de cultuurproducten van niet-christenen? En dat die drie punten, ja, die hebben toch die gemene gratievisie van Kaper, niet alleen hemzelf en uiteraard zijn visie beïnvloed, maar toch ook, denk ik wel, het hele cultureel bezig zijn, zoals dat ook in de gereformeerde kerken naar Kaper gestalt heeft gekregen. Dat is ongetwijfeld hiermee in verband te brengen. Als ik een andere figuur mag noemen, en dan zult u het niet zo vreemd vinden als ik als een min of meer een antithese nu even Dominic Kersten noem. Dominic Kersten heeft bepaald niet al te veel culturele antennes gehad. Eigenlijk heeft hij alleen het eerste aspect. Nee, ik bedoel dat in alle respect naar Dominic Kersten toe. Hij heeft daar ook gezien zijn veelvuldige arbeid ook nauwelijks tijd voor gehad. Overigens is natuurlijk het oprichten van een politieke partij en ook het oprichten van een kerkelijk weekblad en het oprichten van een scholenbond enzovoort, enzovoort ook allemaal cultureel bepaald. Maar ik bedoel het nu vooral toch even naar die wat meer die geestelijke kant van de kunstzinnigheid enzovoort. Maar goed, dan heeft bij Kaper alleen dat eerste aspect van de algemene genade gefunctioneerd, zoals dat bij Kaper functioneerde, namelijk dat uitstel van het oordeel. Die twee andere lijnen vinden we bij Kersten nauwelijks terug. Overigens is er in de kring waar de meesten van ons zich in bevinden, ik denk aan het prachtige boek Christen en Cultuur van Dr. A. Goedhart, zo'n 25 jaar geleden, dacht ik, 30 jaar geleden verschenen. En ook Goedhart zit bepaald niet op de Kuipertour. En ik realiseer me dus heel goed dat we vanmiddag echt in dat spanningsveld zitten, mag ik het zo zeggen, misschien wel tussen Kuiper en Kersten. Maar hoe het ook zij, literatuur is een belangrijke uiting van cultuur. Daar zijn we het allemaal over eens. Het heeft een seismograaf functie. Het is een teken van veranderingen in mentaliteiten. En het is ook een middel om die mentaliteit te veranderen. Literatuur als de culturele seismograaf. En daardoor alleen al is het, mijn zin, onmogelijk om literatuur zuiver esthetisch te bezien. En ons thema, onze vraagstelling, heeft een ambtsdrager iets aan moderne literatuur? Verbiedt dat trouwens al. En daarom is het misschien goed om dan nu even te gaan luisteren naar een paar ethici. En daarvoor heb ik me gelukkig gebruik kunnen maken van dat prachtige boek van Dr. Anders Henk van der Ent, Literatuur en Ethiek, alweer 15 jaar geleden uitgekomen in 1979. Maar nog steeds, als je daar vakmatig kennis van wil nemen, dan is dat nog steeds erg goed en erg actueel. Roskam Abbing die opent daar de grote reeks van bijdragen met een verhaal over norm, inhoud en werking. En Roskam Abbing, u kent hem denk ik beter dan ik. U hebt hem waarschijnlijk bestudeerd, ik niet. Maar althans theologisch, ethisch gezien. Maar dit verhaal, dat heb ik toch een beetje op me laten inwerken. En dan zegt hij onder andere dit. Lectuur, literatuur, hij gebruikt het algemene woord lectuur, kan ethische vragen oproepen en de bezinning daarop bevorderen. En dat is denk ik zeker waar. Echte literatuur tekent de mens in zijn menselijkheid. Was hij slachtoffer van de omstandigheden? Product van zijn opvoeding? Gedreven door onbeheersbare driften? Of vrij en verantwoordelijk en daarom schuldig? Dat is heel vaak in romans, hè, dat vlechtwerk van gebondenheid en van vrijheid, van gedetermineerdheid en van verantwoordelijkheid. En dat komt dan in de romanfiguur naar voren. Het leven, zegt Roskam Abbing, is vol van ethische dilemma's. Hè. Echte literatuur legt het ethisch problematische onontkoombaar voor aan de lezer. En dat is positief te waarderen. Lectuurliteratuur kan ook een ethisch appel op ons doen. Ga een klein stapje verder. Dus niet alleen het stellen van vragen, het oproepen van vragen, maar ook het geven van antwoorden behoort tot de mogelijkheid van literatuur. Vooral als de lezer kan meegroeien met het verhaal, meegroeien naar het uiteindelijke inzicht. Soms is het appel direct. Denk bijvoorbeeld aan protestliteratuur. Hè? Multatulis, Max Havelaar of een tendensroman. Hè? Waar de strekking heel duimendik bovenop ligt. Hè? Hè? Dan is het appel direct. In andere gevallen is het indirect. Want een persoon of persoon kan ethisch bijvoorbeeld voorbeelden zijn. Al heeft de schrijver natuurlijk er weer voor te waken dat hij zijn figuur niet al te opgelegde moraal meegeeft. Want dan wordt hij vaak onuitgelegd. Staanbaar en ontstaat het tegenovergestelde effect. Dat is het tweede. Lectuur, literatuur, kan ook levensbeschouwelijke vragen bij de lezer oproepen. Dat is mogelijk. De vraag naar de zin van het leven, naar de relaties waarin de mens leeft, tot God, tot de medemens, tot zichzelf, tot de omringende natuur. He, dan is de literatuur een correctie tegen dat oppervlakkige leven van elke dag dat zomaar als in een roes en zonder vragen te stellen en zonder ook werkelijke antwoorden te vinden maar doorgaat en maar doorgaat. Natuurlijk moeten we ons ook realiseren dat er literatuur is, althans wat literatuur genoemd wordt, waarin die diepere levensvragen stelselmatig weer buiten beschouwing worden gelaten. En als de literatuur dat doet, dan disqualificeert zij zich daarmee eigenlijk. Het is ook eigenlijk niet waard om literatuur genoemd te worden. En dat laatste wat Roskam Abing in dit verband heeft door te geven is dit. Dat lectuurliteratuur ook kan verkondigen aan de lezer. Nu gaat u de oren spitsen. Hè? Kan literatuur verkondigen? Nou, niet in de zin, uiteraard, zoals alleen de boodschap Gods verkondigd wordt, aangekondigd wordt, neergelegd wordt in de gemeente. Maar zo niet. Maar wel kan literatuur, lectuur, een visie bieden en een getuigenis geven. En de christelijke literator en criticus C. Reinsdorp heeft het eens heel scherp gezegd. Hij zegt, een goede christelijke roman gaat rakelings langs de preek heen. En dat hebt u misschien ook zelf wel eens ervaren. Ik heb dat wel eens ervaren. Dat een goede christelijke roman rakelings langs de preek heen kan gaan. Dat die iets heeft waar je tot in het diepst van je ziel als het ware geraakt bent. En waardoor, ja, toch de boodschap inderdaad wezenlijk overkomt. En, zegt Roskam Abing, dan is het ook weer boeiender natuurlijk als de roman de lezer meeneemt. Dus niet zozeer van waarheden uitgaat, maar er terecht komt. Overigens, ik ben blij dat Roskam Abing dat ook zegt, is het wel uitermate belangrijk of de auteur waarheid of leugen uitdraagt. Een boek waarin God wordt doodgezwegen, en dat gebeurt natuurlijk juist in moderne literatuur zo vaak, verkondigt een wereldbeschouwing die de antipool is van het evangelie. Dat moeten we ons wel realiseren. Ook professor Velema, u zult het niet vreemd vinden dat ik deze ethicus ook naar voren haal. Hij heeft ook een opstelling in dat genoemde boek van Dr. Anders van der End, Literatuur en Ethiek. Maar ik wil nu eerst nog even naar een ander verhaal van hem gaan, dat hij in een van zijn eerste verzamelbundels, ik meen dat het was de zaak waarvoor wij staan, een artikel, een bijdrage heeft gegeven en die heet Literatuur en Theologie. Nou, daar ga je dan natuurlijk, als je zoiets aan het voorbereiden bent, direct op af. Hij zegt daarvan dit. Hij zegt, beide, literatuur en theologie, beide gaan over de mens. Maar er is verschil. De bron van de literatuur ligt in de mens zelf en in zijn leven, zoals het reilt en zeilt. Het leven met zijn verschrikkingen en zijn frustraties. Het leven met zijn onbegrijpelijkheid. Het vaak het falen van de mens aangeeft. Maar de bron van de theologie, dat is niet de mens. Al komt die mens er uiteraard natuurlijk zelfs op een centrale wijze in voor. De bron van de theologie is God zelf. Theologie bestaat bij de gratie van de openbaring. Anders verwordt theologie, zegt Velema, tot sociologie en tot psychologie of tot antropologie. Nee, God openbaart zich en dat gebeurt in woorden. Hij spreekt over zichzelf en over ons mensen. Hij spreekt zelfs met ons, kritisch, veroordelend, vrijsprekend, vernieuwend. En uiteindelijk is, zegt Velema, en dat is natuurlijk waar, zijn de woorden van de openbaring samengevat in Jezus Christus. Woorden breken af waar het woord vlees werd. Daarvan leest de theologie. Theologie staat in de dienst van de verkondiging. Ze dient een boodschap. Literatuur heeft ook een boodschap. We hebben ze juist gezien, Rosgemabbing. En dat is de boodschap over en aan de mens. En, dan komt de centrale stelling van Velema. Velema zegt, het kan niet anders. Of de theologie moet zich gedrongen voelen tot luisteren naar de boodschap van de literatuur. Want de literatuur toont aan de theologie de mens. En in die mens is ook de theologie geïnteresseerd. De literatuur laat vaak de vraag naar God zien. In veel literatuur is echter ook de naam met een hoofdletter afwezig. Nochtans worstelt ze vaak met hem. De literatuur is het gelaat van de cultuur. En weerspiegelt de hopeloosheid en de uitzichtsloosheid. Ook de verwording en het nihilisme van het moderne leven. En het is dan vaak een schreeuw om heil. Is vaak een rauwe kreet van pijn om het bestaan. En, Velema zegt dat, de theologie moet deze mens kennen. In de literatuur is er vaak geen zicht op de weg. De theologie pretendeert dat zicht wel te hebben. En als het een goede Bijbelse theologie is, dan heeft ze dat zicht ook. Dat betekent nog niet dat ze zich hooghartig tegenover de literatuur moet opstellen. Ze leest zelf immers ook van het geschenk. Maar toch mag de theologie luisterend weten meer te hebben dan de literatuur biedt. Zegt Velema. En daarmee verliest de literatuur haar waarde voor de theologie niet. Dat heeft hij juist wel duidelijk genoeg anders gezegd. De theoloog zal wel verdrietig constateren dat literatuur, moderne literatuur, voor velen de waarde van openbaring heeft. Men kan weglopen met bepaalde schrijvers. Hè? Een druk van 100.000 is niks. Daar komt uw in druk uitgegeven preek nooit aan toe. Maar het is wel een openbaring zonder God, zonder heil in Christus, zonder genade. Het is geseculariseerde openbaring. Laten we de literatuur, broeders, nou niet als concurrent zien, want die slag is bij voorbaat verloren. Er wordt meer literatuur geconsumeerd dan theologie. Maar toch zal de theologie iets moeten hebben van de priesterlijke bewogenheid, dat zoveel zich laven met wat de dorst uiteindelijk niet lest. Velema zegt er dan nog iets bij. Hij zegt, literatuur kan zo'n sterke zeggingskracht hebben. Origineel overkomen. Authentiek zijn. Indringende situatietekening geven. Zo dat mensen zich erin herkennen. Dat mensen geboeid worden. Nou, zegt hij dan. Het kan zijn dat de theologie voor haar vertolking, via prediking en catechese, zich door de literatuur moet laten leren. Niet om literatuur te worden, maar wel om haar boodschap zo te brengen dat ze verstaan wordt. Ik denk dat dit ook iets is wat we best even mogen meenemen. Na deze twee stemmen van ethici wordt het tijd om even naar een stem van een theoloog uit de praktijk te gaan. En ik ben toen te rade gegaan bij een prachtige bundel, u kent ze denk ik wel, die bundels van Pusinger, dokter Anders Pusinger. Dokter Pusinger, nu, toen nog dokter Anders, dacht ik. Christen en Kunst, het is een oud interviewbundel uit 1971. En in die interviewbundel, Christen en Kunst, is het eerste interview dat daarin staat met dominee S.J. Popma, de broer van de bekende dokter K.J. van de filosofie van de wijsbegeerte. Popma stelt, dus deze dominee Popma, en dat is toch een aardig zinnetje om even in uw midden te leggen. Niemand wordt een goed pastor zonder goed te lezen. Popma zegt dan, ik styleer misschien mijn leven als ik het zo stel, maar ik dacht toch dat het bezig zijn met literatuur, want met dat lezen bedoelt hij uiteraard het lezen van literatuur, met het bezig zijn met literatuur is voor mij, hoe langer hoe meer, een pastorale bezigheid geworden. Je had dan het voorbeeld van Rijnsdorp aan, dat schitterende boek Koningskinderen. Dat is natuurlijk een heerlijk makkelijk voorbeeld, want daarbij zitten we op het wat veilige gebied van de christelijke literatuur. Overtuigend christelijk boek. Tekent het gereformeerde milieu zo rond 1900 in Delfshaven. Dus dat is buitengewoon. Hij zegt, daar kun je 100 boeken en brochures over de na de reformatie over lezen. En over het pietisme en over het bevindelijke klimaat. Maar als je één zo'n roman echt goed leest en nog eens herleest, dan drink je het in. Hij zegt, dat is voor mij steeds belangrijker geworden. Hij had ook een ander voorbeeld aan, hoor. Hij zegt, ik ben pas echt gaan begrijpen wat suïcide is. En daar hebt u mee te maken. Ik ben pas echt gaan begrijpen wat suïcide is toen ik Dostojevski ben gaan lezen. He? Dus, daar kom je de levende mensen tegen. Hij zegt, natuurlijk, ik lees ook graag voor mijn genoegen. Het moet een mooi boek zijn. He? Niemand heeft het recht om mij te vervelen. Dat is de eerste verleeslaag, zeg maar. He? De gang van het verhaal. De gang van het verhaal, dat moet boeiend zijn. Als er niks gebeurt in het verhaal, dan leg je het boek dicht en je zit te gapen. Dat is niet. Maar in de tweede plaats moet er toch ook zoiets zijn als het niveau van de karakterologie. He? Die de auteur oproept, de psychologie. Hij heeft een gave tekening gegeven van mensen die je herkent. En derde plaats is er dan toch altijd, ja, wat in een roman vaak verzwegen wordt. Hoewel dat niet altijd hoeft te gebeuren. Het kan ook door middel van gesprekken uitgesproken worden. Maar goed, en dat is dan de visie van de auteur, die toch altijd door de gang van het verhaal zal heen gaan. Daar heb je de boodschap dan. Zeg, als ik die drie lagen van een boek te pakken heb, dan voel ik, dan ben ik bezig met een ander. Tracht ik me in te voelen in een ander. En dat doe ik als ik lees. En dan ga je ook nog herlezen. En zo ontmoet je in literatuur de levende mensen. Dan wordt het een inleven in de ander. En dat is waardevol. Nogmaals, vooral voor het pastoraat. En dan heeft hij nog zo'n aardig zinnetje. Het oude pastoraat was geneigd vragen te stellen, maar het is doeltreffender in te gaan op de vragen waar de ander bewust of onbewust mee bezig is. Misschien ook wel een doordenker. En dan zegt hij het niet, maar dat bedoelt hij natuurlijk. Hij zegt, daar dan kan de literatuur bij helpen om die juiste vragen te stellen, of althans in te gaan op de vragen waar die ander mee bezig is. Een literatuurlezende dominee dus, dominee Popma. Was hij een uitzondering? Volgens David Mol wel. Misschien kent u die iconserie wel, van Het Hoge Woord. David Mol heeft daar een inleiding in geschreven. Dat is helemaal niet zo'n buitengewoon goede inleiding. Maar er is wel een zin blijven haken bij hem, en dat is deze, dat hij de indruk heeft dat er nog steeds in kerken en onder theologen weinig literatuur gelezen wordt. Literatuur is niet nodig, maar de verkondiging wel. En dat zou inderdaad wel eens de reden kunnen zijn u het meer te doen. U mag deze week zich wat vrijmaken, maar het winterwerk wacht. En dat winterwerk begint niet met het lezen van Frans Kellendonck Mystiek Lichaam. Dat begint met voorbereiden van uw catechisaties en uw preken. U hebt genoeg te doen. Uw ziekenhuis bezoeken. Enzovoort, enzovoort. U hebt genoeg te doen. Het zou dus inderdaad best zo kunnen zijn. U komt er gewoonweg echt niet aan toe. Het zou ook kunnen zijn dat het wat anders is. Dat het eigenlijk alleen maar, dat hoort bij het gebied van de kunst. De kunst, dat is toch eigenlijk iets wat niet bij het volle leven hoort. Eigenlijk een stukje luxe. Het plantsoentje naast de eigenlijke verkeersweg. En Okkejager zegt dan, daar rijd je aan voorbij. Behalve wanneer wat oneerbaars plaatsvindt in het plantsoentje. Dan moeten de theologen zich er wel mee gaan bemoeien. En dan wordt het ook altijd gelijk moraliseren. Maar goed, ik denk dat het nu tijd wordt om een paar romans zo eens even met elkaar te bekijken. Ik besef heel goed dat ik vanmiddag u niet kan bezighouden met een uitvoerig exposé van de ontwikkeling van de moderne literatuur van zeg maar 1950 tot 1990. Toch wil ik een paar boeken noemen en ik hoop dat dan ook zo te doen dat er wel iets van zo'n ontwikkeling zichtbaar wordt. Over existentialisme hoef ik u uiteraard niets te zeggen. Misschien weet u nog dat in 1948 het boek van Gerard Cornelis, toen nog vanuit Reven, De Avonden, eigenlijk een onthullend boek is geweest. Werkelijk een onthullend boek. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hebben de secularisatie en de godsverlating in een enorm hoog tempo hun duizenden verslagen. Hè. En sterker dan ooit werd de literatuur. En dat boek De Avonden van G.K. van het Reven is wat dat betreft echt symptomatisch geweest. En ook bepalend geweest. Is richting bepalend geweest. En wegverleggend geweest. Dat is absoluut een feit hoor. He? Sterker dan ooit werd mede door dit boek. He? Na die barbaarse oorlogsjaren. De literatuur gekenmerkt door zinloosheid, eenzaamheid, angst en wanhoop. De verhaalpersonen in dit boek is dat dan de hoofdpersoon Frits van Echters. Is vervreemd van zichzelf, maar ook vervreemd van zijn naasten, zijn vader, zijn moeder, zijn vrienden. En hij is geobsedeerd door de onontkoombare dood. Alle wezenlijke blijdschap en vormen van duurzaam geluk zijn totaal afwezig. De jongere generatie had kennelijk heel wat meer verwacht van de jaren na de crisis en oorlog. Maar men was ontgoocheld. En zo zag men dit boek dan ook. Het boek van een ontgoochelde jeugd die eigenlijk al oud is als ze nog maar net begint te leven. En inderdaad, in dat boek, Frits van Echters, hij is een kantoorjongen. Hij doet de hele dag wat met kaarten die hij uit een bak haalt en in een andere bak weer neerzet. Daarmee wordt de zinloosheid van zijn werk al getekend. Het zijn de laatste 10 avonden van het jaar. De gezelligste avonden, zou je zeggen. De ondertitel is een wintervertelling. Je verwacht een heerlijk, amusant en vooral gezellig verhaal te gaan lezen. Met kaarslicht zo rond de kerstdagen. Maar het is daarentegen een navrant verhaal over een jongen die alle zicht op zijn bestaan kwijt is. Die alleen nog maar zichzelf kan bekijken en de vetpuisjes kan uitknijpen en de rimpels gaat tellen en zich al oud voelt. En al haartjes ziet wegvallen en dus kaal wordt. En kaal worden betekent dichter bij de dood komen. Hij doet overdag zijn zinloze werk en 's avonds is hij met zinloze gesprekken bij vrienden bezig. Waar het soms ook heel sadistisch kan toegaan. Bijvoorbeeld een bak garnaal aanrichten terwijl men weet dat er beneden iemand opgebaard staat. Er staat een lijk. Dat soort dingen. En zo wordt in dit boek eigenlijk de verveling getekend. Er is nooit een boek in de Nederlandse literatuur gezien waar zo ontzaglijk veel op de klok gekeken is als in dit boek. Want het wordt maar niet later. De tijd, de tijd, de tijd. Die klok die tikt maar. En vader die draait maar aan die radioknop. En moeder zeurt maar. En hij weet met zichzelf en met zijn ouders geen raad. En hij weet ook met zijn vrienden geen raad. En tenslotte in dat laatste hoofdstuk. Dan loopt hij buiten op straat om zijn vrienden nieuwjaars te gaan wensen. En dan is niemand thuis. En is hij hem de totale vereenzaming overgegeven. En dan gaat hij een gebed bidden tot God. Misschien weten we vanuit ze toch, als we wat recensies bijhouden, dat Van het Reven later Rooms-Katholiek is geworden. En op zijn manier mystieke gedachten heeft, pantheïstisch mystieke gedachten. Vandaar ook die vreselijke ezelpassage, weet u wel, in Nader tot U. He, zelfs door theologen als Rothuizen nog wel goed gepraat. Geplaatst in het kader van een mystiek denken waar dit ook een uiting kan zijn van religiositeit. Maar in ieder geval, in dit laatste hoofdstuk, daar is hij dan aan het bidden. Hij doet dat in blasfemische taal en spreekt hij tot God. En
juist omdat hij blasfemisch bezig is, dan kun je dat toch niet als een waar gebed opvatten. Het is wel een schreeuw, dat wel, dat wel. Daar hebben we iets van het existentiële. En dat boek, dat navrante boek, dat boek dat alleen maar een anti-held heeft en geen figuur meer tegen wie ik erop zie, dat heeft het beeld van de naoorlogse literatuur sterk bepaald. We gaan wat verder naar de jaren 60. Komen we bij een man als bijvoorbeeld Jan Wolters. Hij is een typische vertegenwoordiger van dat revolutionaire, dat revolutionaire denken. Ongetwijfeld beïnvloedde de filosofische stroom als van de Frankfurter Schule met Marcuse, Habermas en ze anderen. U weet dat wel. Het gezag mag er beslist niet meer zijn. Het gezag, dat is uit de boos. Want alles wat autoriteit is, dat moet weggedaan worden. Er zouden, en daar ontbreekt me de tijd voor. Ik heb dat in een ander verband wel eens uitvoeriger aan de orde gesteld. Duidelijke lijnen te trekken zijn van die filosofie van de Frankfurter Schule naar de literatuur van de jaren 60. Maar bij Jan Wolters zie je het wel heel duidelijk. Ik denk aan een verhaal van hem in zijn verhaalbundel, De hond met de blauwe tong. En dat verhaal heet ook zelf De hond met de blauwe tong. En ik maak het nu maar even heel kort gezien de tijd. Maar daarin is dan de hoofdpersoon, en dat is de ik-persoon, maar je mag eigenlijk wel zeggen Jan Wolters. Die is op weg naar zijn stervende vader. Hij maakt geen haast, hij is al 4 jaar niet bij zijn vader geweest. Hij ziet in zijn vader alles wat onderdrukt. En als hij aan zijn vader denkt, denkt hij gelijk aan God. En zoals hij met afschuw aan zijn vader denkt, denkt hij ook met afschuw aan God. De vader is het symbool, zou je bijna kunnen zeggen, van God. En in dit verhaal gaat hij dan nou op weg. Hij pikt nog een bloemist op die pech heeft en daar drinkt hij nog een borrel mee in een café. Dus hij heeft bepaald geen haast. En daar, als hij daar die borrel zit te drinken, dan moet hij toch aan zijn vader denken. En dan ziet hij daar zijn vader zo liggen op dat ziekbed. En dan beseft hij wel, misschien wist hij dat telefonisch, dat vader aan de slangetjes ligt en ook de zuurstofslang. En dan knijpt hij in zijn gedachten het zuurstofslangetje dicht. En dan ziet hij dat gezicht van die vader vertrekken enzovoort. Ten slotte wordt het een grijns, een schreeuw om zuurstof. En dan valt het gezicht als het ware plat. En dan betekent dat het leven eruit is. En zo heeft hij zijn vader in gedachten weliswaar vermoord. En Slinks, uit dat bekende boek van een boos en overspelig geslacht, Slinks, die zegt dan, ik vind dat een van de beste bladzijden in dat boek, zegt, daarmee heeft hij God vermoord. De afrekening met zijn vader is tegelijkertijd een afrekening met God. We gaan weer verder, een tiental jaren verder, we komen in de jaren 70. U kent ze wel, van dat beroemde Haagse postnummer uit 1979, de ik-jaren, de jaren van de ik-mentaliteit. Ego-documenten, die zijn er ontzaglijk veel. He, en heel dat werk van Maarten het Hart is er wel in dat kader geplaatst. En ook het werk van een Gerve Rips en het werk van een Jan Donkers en het werk van vele anderen. Ik denk ook aan Biesheuvel. Biesheuvel, Maarten Biesheuvel. Heb je alweer een renegaat? Evenals Jan Wolkers een renegaat was. Beide uit het gereformeerde leven. Jan Wolkers die voelde met het doorkomen van de baardharen, heeft hij al eens gezegd, zijn geloof al wegzakken. Maar Maarten Biesheuvel was een ijverig jongelingsvereniging mannetje. Daar ging hij in op, dat vond hij prachtig, vond hij schitterend. Totdat hij tegen de nood van de tijd aanliep en de ellende niet meer in overeenstemming wist te brengen met de goedheid van God. En toen heeft hij dat, wat u misschien ook wel uit uw pastorale ervaring zo hier en daar kan tegenkomen, dat syndroom dat hij een Jezus figuur, dat hij een verlosse figuur was. Hij moet nog steeds de pilletjes nemen om de Jezusfiguur in hem te onderdrukken. Maar met dat wegvallen van dat verlosser zijn kwam de angst. En de pillen mogen dan wel eens helpen, maar toch, ze maken het bestaan kleurloos en eigenlijk zonder uitzicht. En nou die mens Biesheuvel, die wil geborgen zijn. Hij wil eigenlijk alleen maar zijn eigen wereldje leven. Hij woont in Leiden, groen huis, gekoesterd door de zorg van zijn vrouw, Eva, opvallend. En dan noemt hij dat huis Sunny Home, het zonnige huis. En hij rookt zijn sigaartje en hij is totaal niet geëngageerd. Hij bemoeit zich absoluut niet met de wereld. Daar is hij in zijn huis en daar schrijft hij zijn verhalen en daar doet hij zijn werk in het academisch ziekenhuis Leiden als jurist. Zo is hij bezig in dat kleine wereldje. En waarom doet hij dat? Omdat hij een solipsist is. Hij is een solipsist. Hè? Daar heb je de ik-figuur in optima forma. Dat is die heel duidelijk. Hij gaat er gewoon, tegen beter weten, in vanuit dat hij alleen zelf bestaat. De omringende werkelijkheid is er alleen maar voor zover en omdat hij die waarneemt. En hij wil door de verpletterende werkelijkheid niet ondersteboven gelopen. Want daar ontkent hij haar gewoon weg. Ik wil u eigenlijk even wijzen op een verhaal uit de bundel, de vierde bundel. Hij heeft er inmiddels 12, 13, 14 geschreven. De weg naar het licht. De weg, hoofdletter, naar het licht. Schrik. En dat gaat over een gezin dat kerstfeest viert. Samen met een aantal gasten. Onder wie een dominee. Psalmen worden gezongen. Echt dat oude, heerlijk vertrouwde, gereformeerde milieu. Bij het harmonium. En verder doet men zich te goed aan kerstversnaperingen. Ook de dominee zit daar, achter een glas wijn. De verteller was hem bijna vergeten. Het wordt terloops meegedeeld. Maar om hem draait het verhaal. De tranen komen in zijn ogen. Als het orgel speelt op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. En op straat deelt hij, dus de dominee, die ik-figuur mee dat hij net zoveel gelooft als een kiezelsteen. Toch moet de man dadelijk een kerstpreek houden. En de ik-figuur hoort een preek zoals hij nog nooit gehoord heeft. Aan het einde van de dienst laat de dominee zingen, op u mijn heiland blijf ik hopen. De verteller zegt dan, terwijl wij zongen, ging hij zitten. Ik wist dat hij verscholen achter de balustrade zat te huilen en vermoedde dat alleen een ongelovige zo mooi preken kon. De dominee probeerde immers zijn eigen verstand te overschreeuwen en in de hoek te drukken. Dat is de grootste inspanning en het allermooiste misschien waartoe een mens in staat is, zegt Biesheuvel. In dit verhaal zit Biesheuvel natuurlijk zelf te snikken op de preekstoel. Want het is duidelijk dat die dominee in het verhaal een afsplitsing is van de auteur. Als jongen was Maarten Biesheuvel een overtuigd gereformeerde jongeling. Hij was een jongelingsverenigingsman. Pas later ging je zien dat er wat niet klopte. Al die viezigheid en die rotzooi, die bedriegerij. En zou dat gewild zijn door God? En toen kwam hij tot de overtuiging dat mensen uit atheïstische milieus veel meer wisten van naaste liefde en vriendelijkheid, van attentie en van inschikkelijkheid tegenover andersdenkenden dan christenen. Dat is een van de dingen geweest die me aan het denken hebben gezet, heeft hij wel eens gezegd. Hij zet er een punt achter. Vindt het bij tijd en wijle verschrikkelijk dat hij niet meer in God gelooft. Als hij nog geloven kon, dan zou hij het op een heel ouderwetse manier doen. Van de oecumene, en dan doet die Okkejager even na, de oecumene, zegt Okkejager, moet hij bijvoorbeeld niets hebben. Dood aan al die ingewijden, aan al die vernieuwingen in de gewijde dogma's en het gesleutel aan de rechte leer. Dat zegt hij dan ook weer. In een verhaal als Astrid Krikke, uit een van zijn allereerste bundels, waarin hij op een verschrikkelijke, blasfemische manier tekeer gaat tegen God, blijkt hij even later vol heimwee naar het oude, vertrouwde geloof, de kerkdienst met oude psalmen en een ouderwetse, degelijke preek, zonder modernistische prietpraat te verlangen. Ja, ik haal expres ook deze man even naar voren. Maar het hart, zelf natuurlijk ook een renegaat, heeft eens gezegd dat een ex-gereformeerd schrijver voor zijn leven gebrandmerkt is. Dat geldt zeker voor Biesheuvel, die in een interview met Werkman als Werkman wel eens verklaard heeft dat hij iemand is die niet gelooft en toch preekt. Hij ziet zijn boeken als een soort grote preek. Mijn preek is dat de mens God in zichzelf moet zoeken. Daar heb je de ik-mentaliteit. En niet moet zwammen over dingen waar je niks van weet. Einde citaat, einde gesprek. Hier valt inderdaad niets meer te discussiëren. Alleen een getuigenis is op haar plaats. Een getuigenis dat weerklank vindt in het hart aangaande de levende Christus
Voor mij. Dat kan ook een antwoord zijn. En dat zou Biesheuvel ook wel mogen horen. Ik ga nog een stapje verder. Maar ik hou de tijd, voorzitter, wel in de gaten. Ik denk aan een postmoderne roman uit de jaren 80. Heel kort. Postmodernisme. Ik zeg er eigenlijk nu niets van. Maar dat is kern in de postmodernistische filosofie. De werkelijkheid is niet kenbaar. En dat zien we nu ook in die postmoderne literatuur. Ik denk bijvoorbeeld aan die revisorliteratuur. Waarin zo de nadruk ook wordt gelegd wordt op het kunstzinnige van het boek. Op het maken van het boek. Je krijgt de indruk dat je in een wat weldadiger klimaat bent gekomen. Blasfemiteit ten aanzien van God, zoals je bij Maarten het Hart en bij Jan Wolken en bij Maarten Biesheuvel kan tegenkomen, zul je daar niet zien. Maar wel zie je daar als het ware dat de boodschap is, de werkelijkheid is onkenbaar. In dat boekje Sneeuw, een boek uit 1974, dacht ik, 1974, van Jan Bernlef. Hè? Bernlef, de bekende schrijver van Hersenschimmen. En dat boek, daar zult u ongetwijfeld wel eens van gehoord hebben. Dat ook door middelbare scholieren graag gelezen wordt, omdat ze daarin zo'n buitengewoon dat dementeringsproces van een oudere zien voortschrijden. Maar ook daarin wil hij natuurlijk duidelijk maken dat de werkelijkheid niet kenbaar is. En daar is hij dan in dit geval een dement persoon geworden. In dit boek is het een ongeluk wat een zekere de hoofdpersoon Jan Raaselius overkomt. Wat hij niet meer kan reconstrueren. Er komen flarden en elke keer bij het betreffende punt, dan is het weg. Merkwaardig is dat hij aan het eind van het boek op hetzelfde plaats, onder bijna gelijke omstandigheden, om het leven komt. De eerste keer zeer waarschijnlijk door een blackout. En de tweede keer door de drank. Want er is inmiddels heel wat gebeurd. Zijn verpleegster in huis gekomen. En hoewel die verschrikkelijk veel van zijn vrouw had gehouden. Die nu dus door dat ongeluk overleden is. Heeft hij toch alweer heel gauw met die Margaretha de verpleegster gaan houden. En zelfs met zijn dochter Am. Die als 18-jarige verschrikkelijk veel op haar moeder gaat lijken. Zij blijkt al enkele jaren de pil te gebruiken en een verhouding te hebben. En nu, op een avond, als ze de foto's gaan kijken en een fles brandewijn samen koud maken, dan gaan ze bij elkaar in bed. En zo ziet u ook weer, in dit vrij, ja, onschuldige boek, zou je zo op het eerste gezicht, daar zag je een vloek in. Maar zie je, in dat onderkoelde proza, waar helemaal niet op een harde manier wordt aangeschopt tegen me. Ook dit zouden de jongelui kunnen lezen. En dan heb je toch inderdaad een ethisch. Het is wel zo dat die hoofdpersoon dat zelf ook verschrikkelijk vindt dat dit gebeurd is. Maar het gebeurt dan toch maar. Maar waar ik het boek eigenlijk voornamelijk voor bespreek is, omdat daarin dat postmodernisme gestalte krijgt. De werkelijkheid is niet kenbaar. Gods schepping is niet kenbaar. God laat zich niet kennen. Ik denk tenslotte aan een boek als Having van Maya Brouwers. Ook daarin zie je eigenlijk een voortzetting van dat realisme van de jaren 70, dat ook een stroming was. Havink, een jurist, 8 jaar getrouwd. Aan het begin van het boek is zijn vrouw al dood. Het huwelijk is totaal niks geworden. Al reconstruerend komt hij erachter dat ze als spookrijdster zich expres in de dood heeft begeven. Er is een dochter, meisje in jaren 15. Vindt helemaal niet erg dat haar moeder is overleden. Het waren 3 losse levens. Daarin wordt niet gevloekt. Daarin wordt niet tegen God geblasfemeerd. Maar God is op een ontstellende wijze afwezig. We zien de literatuur steeds geseculariseerder worden. De renegaten schopten nog tegen God aan, om dat verschrikkelijke uitdrukking te gebruiken. Daar voelde je nog iets van, komen er niet los van, zoals maar het Hart is ook duidelijk gezegd, blijf je tot je dood toe achtervolgen, dat je gereformeerd bent opgevoed. Maar bij deze mensen is er totaal, maar er ook totaal geen besef meer dat er een God zou kunnen zijn die ook dit leven nog kan leiding geven. Het is er totaal niet meer. Wat moeten we hier nu mee aan? Ik moet mij gaan haasten. Ik zou een paar dingen willen zeggen. En ik wijk maar wat af van mijn aangeschreven verhaal, wat ik moet gaan samenvatten. Een drietal modellen. En die heb ik van vele maanden ontleend. Het distantiemodel. Het doorbraakmodel. En het dialectiekmodel. Het distantiemodel ben ik nogal overtuigend bij dokter R.J. Dam tegengekomen. Als u dat boek eens antiquarisch tegen het lijf loopt, moet u het beslist kopen. Het heet Stoa en Literatuur met dubbel T. Dat wijst erop, hè, dat het een boek is zo van voor 1940. Hij was klassicus. Hij kende de literatuur. Kende ook wel zijn eigen tijdse literatuur. En hij was een overtuigd gereformeerd man. En nou, dat boek heeft hij het eigenlijk duidelijk gezegd. Het juist waarderen van literatuur kan uiteraard nooit buiten schriftuurlijk verantwoorde grondbeginselen om. Hij zegt, juist omdat literatuur zo ongeëvenaard opvoedingsmiddel kan zijn. En juist omdat literatuur nu eenmaal door haar karakter meer een appel doet op het gevoel dan op je ratio, op je kritisch denken. Daardoor moeten we zo ontzaggelijk goed opmerken, want het kan ongemerkt en ongecontroleerd als vergif in de ziel van het kind en de jonge mens komen. En daar hebben we voor op te passen. En als christenen hebben we in de eerste plaats met de Here te maken. Natuurlijk hebben we met dat kunstwerk te maken, met dat boek. En natuurlijk hebben we met die auteur te maken. U als criticus. Maar in de eerste plaats hebt u met de Here te maken. Die en dat boek en zijn schrijver en ook de criticus richt. En daarom zegt hij, we mogen van meet af aan al niet buiten de schrift om. Van meet af aan al niet buiten de vrezen des Heren om. We moeten niet eerst proberen in te dringen in dat literaire werk. En dan achteraf gaan zeggen, ons Bijbels commentaar gaan plaatsen. Nee, hij zegt, een oordeel naar de normen van heiligheid, waarheid en goedheid is niet buitenliterair, maar raakt de literatuur onmiddellijk. Het is niet mogelijk dat een onschone inhoud in een schone vorm verpakt kan zijn en omgekeerd. Hij zegt wel, voor die vraag kom je als literator en als criticus steeds te staan. Het kan het soms een kruis zijn voor ieder die de wereldse literatuur schriftgelovig tracht te verstaan en te waarderen. En inderdaad, ik ben helemaal niet zo'n criticus. Af en toe doe ik dat eens, maar ik sta toch ook wel elke dag voor de klas. En er zijn een aantal lessen moderne literatuur bij. En dan proef je dat in. Wat hij hier zegt, dat het wel eens een kruis voor je kan zijn. Die wereldse literatuur, als het ware, schriftgelovig te verstaan. En zelfs dan zegt nog, we moeten dit eerst uitspreken. Dat moet zeker gezegd worden. Voor zover iets onwaar is of onheilig, is het onschoon. Maar hij voegt er wel aan toe dat de realiteit te ingewikkeld is om hiermee klaar te zijn. Omdat nu eenmaal waarheid en leugen in een literair werk vaak zo onontwarbaar verstrengeld kan zijn. Maar toch, als ik zijn beschouwingen goed tot me heb laten doordringen, dan geloof ik dat hij uiteindelijk toch zegt, neem afstand. Wees ascetisch, ascetisch, heel duidelijk en tracht naar een eigen, door Gods woord gestempelde levensstijl. En zeg dus al heel spoedig nee. En ik denk dat we dit toch zeker ook wel ter harte moeten nemen. Ook Jager daarentegen, een man weer die in literatuur en ethiek van Henk van der Rent schrijft, die zegt, we moeten moderne literatuur juist hoogst ernstig nemen. En dat juist niet op de wijze van de moralisten. Hij haalt als voorbeeld weer Miskotte aan, bij u bekend. Die besprak vele malen moderne literatuur, omdat ze menselijk respectabel is en representatief voor de tijd. En, zegt Okkejager dan, schrijven over wat een mens bezighoudt is altijd zo positief dat zelfs een negatieve uitkomst, hè, weet u wel, dat bijvoorbeeld dat nihilistische schrijven van nooit meer slapen of van de donkere kamer van Damocles van Willem Frederik Hermans bijvoorbeeld, hè, maar dat een negatieve uitkomst ervan altijd nog een positieve som oplevert. Want, zegt hij, de vormgeving op zich is al iets positiefs. Wie schrijft, heeft nog niet alle hoop opgegeven. Een literator is er nog geen nihilist. Ook als hij slechts registrerend beschrijft. Overigens ontkent hij dat je zuiver registrerend kan schrijven. Want, ook Okoyage zegt, gaat natuurlijk altijd de levensbeschouwing achter schuil. Maar, theoloog mag best literatuurkritiek leveren. Moet ook een theologische literatuurkritiek zijn. Maar ze mag alleen meespreken over het mensbeeld. Ze mag haar partijtje meebrengen. Ze heeft niet de normerende uitspraak. En dan haalt hij de nieuwe theologie aan, hè, waar juist ruimte is, hè, voor de mens als partner van God. En dat moet vertaald worden in een nieuwe literatuurkritiek, waarin aandacht is voor de mens die tracht op heroïsche wijze de zin van zijn leven te omschrijven. Natuurlijk weet ook een jager dat er in moderne literatuur niets meer te merken is van een omvattende visie op het geheel, waarin alles een vaste plaats had. Hè. Denk alleen aan dat postmodernisme. Dit laatste is wel kenmerk voor de oudere literatuur. Maar in moderne literatuur is elke romanfiguur een situatie. In het verhaal worstelen als het ware situaties met elkaar om de weg te vinden. Er is fundamentele onzekerheid. Waardoor deze literatuur, zegt Jager, als onchristelijk of zelfs antichristelijk wordt ervaren. Maar, hij zegt precies andersom, juist het verlies van valse zekerheden brengt dichter bij de waarheid. Als bijvoorbeeld die Alfred Isendorf in Nooit meer slapen zijn horloge stilstaat. En als hij zijn kompas kwijtraakt, dus zijn oriëntatie op de ruimte en de tijd kwijt is, dan zouden wij geneigd zijn te zeggen, ja, daar laat de auteur zien dat de mens inderdaad een kale figuur is die werkelijk niets is. En geen enkele oriëntatie, geen enkel zinvol verband kan aangrijpen. Ook een jager zegt dan, nee, dan moet de christen er verrast van opkijken. Dan moet je als het ware met Paulus zeggen, zegt ook een jager, niet dat ik het al reden gegrepen heb. Nee, want zegt hij, lezen is een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de mensheid. Het is altijd een stukje zelfherkenning, ik ben zelf ook mens. En zo moet ook de theologie tegen de literatuur gaan aankijken. Ze mag dus niet langer moraliseren, maar ze moet juist van de literatuur willen leren. Vele waar. Die ik graag toch ook even aanhaal en waarbij ik me ook graag aansluit, die zegt, nee, dat is waar. De literatuur geeft een stukje werkelijkheid. Maar, is daarmee de zedelijke rechtvaardiging van het kunstwerk gegeven? Mag dat je ongeloof in de zinvolheid van het bestaan op aarde onder woorden brengen? Mag je als schrijver de lezer met, en zo zegt velen me dat, met een mes in je buik laten zitten? Velen maar zegt, de schrijver zal altijd moeten verwijzen naar hoe het zou kunnen. Anders doe je de lezer tekort. Dan ben je wel aan het onthullen en aan het ontmaskeren, maar daarmee ben je tegelijkertijd onbarmhartig. Bovendien, en dat zegt velemaals christen, kan de moderne geseculariseerde literatuur slechts een voorlopige waarheid blootleggen, die nooit de laatste waarheid is. Ze dekt die laatste waarheid van God wel toe, tot in de dood toe. Nooit meer slapen. En daarom kan velemaal niet verder komen dan een ambivalente waardering van de moderne literatuur. Hij zegt, het is toch wel duidelijk dat in moderne literatuur ook de list ter verbeelding spreekt. De leugen is in onze woorden binnengekomen, waardoor de voorlaatste waarheid als de laatste waarheid wordt uitgedragen. En zo zegt hij dan ook, er is literatuur die ik wil verwerpen, die ik niet mag lezen. Wie een moraal wil voorbereiden, die een antimoraal is, heeft niet het recht in een beschaafde samenleving om gehoor te vragen. Overigens maakt hij wel uit hoofde van beroep uitzonderingen. En inderdaad, in die spanning zit ik zelf. En in die spanning zou u ook kunnen zitten. Wanneer u inderdaad de vraag van een catechisant krijgt voorgelegd, leest u nou dat boek eens? Leest u nou die donkere kamer van Damocles is? Leest u nou Nooit meer slapen? Of leest u het behouden huis eens? Of leest u Maat het hart nog eens? Hè? Leest dat verhaal huis ouderlingenbezoek nog eens, dominee? Hè? Klopt dat of klopt dat niet? Dat zou kunnen. En dan zegt Velema, dan moet je wel lezen uit hoogte van je beroep of opleiding. Kan het nodig zijn van dergelijk werk kennis te nemen? Als die noodzaak niet aanwezig is, zal, zegt Velema, iemand deze verstikkende sfeer willen ontvluchten om zijn levenswil. En dat klemt natuurlijk toch zeker ook wel voor mensen op weg naar de volwassenheid. Ja, daar ben ik begonnen met die pastorale inzet naar uw catechese toe met name. Onze jongeren en de moderne literatuur, daar hebt u mee te maken, daar heb ik mee te maken. Slinks in zijn boek zegt er een paar mooie dingen over zijn laatste hoofdstuk. Zegt, moderne literatuur kan een bedreiging zijn voor hun verhouding tot God, voor de jongelui. Wat ontmoeten onze kinderen wanneer ze zich zelfstandig moderne literatuur verdiepen? Niets wat hen kan helpen en steunen. Alleen maar alles wat hen in grootste vertwijfeling kan brengen. Ze ontmoeten de autonome mens, of de lege, de vertwijfelde, de oppervlakkige mens. Ze komen in aanraking met een machteloze God of een vrede God. Of zijn bestaan wordt helemaal doodgezwegen. Of God is niet meer dan een projectie. Ze lezen Gods lasterlijke woorden en handelingen. Ze maken de verkrachting van het woord van God mee. Zijn cynisme, kortom alles wat anti-goddelijk en anti-christelijk is. Alles wat maar te bedenken is en wat de christgelovig als een zwaar door de ziel kan gaan. Moderne literatuur, zegt Slinks, is ook een bedreiging voor de zin van hun bestaan. Juist jonge lui, juist jonge mensen hebben toch nog wel idealen. En als ze nu al zo jong, te fundamentele wijze, het bankroet van het bestaan meebeleven, want juist jonge lui identificeren zich zo gemakkelijk met de hoofdpersoon. Ze kunnen nog zo moeilijk emotioneel afstand nemen. En daarom zou dat bij een volwassene zelfs al somberheid en depressie teweeg kunnen brengen. En daarom kan het inderdaad goed zijn om jongelui de boeken van bijvoorbeeld Hermans, hè, die puur nihilistische boeken uit zijn eerste periode, te onthouden. De moderne literatuur kan ook een bedreiging van hun liefde zijn. We zagen dat met name in die existentialistische literatuur. En ook in de literatuur van die wilde, revolutionaire jaren 60. Alle taboes opzij. Ook wat de seksualiteit betreft. Ik, Jan Kramer, hè, die kwam met zijn Harley Davidson de literatuur binnenstormen. Hè, dat is ook verschrikkelijk wat die heeft aangesproken. Op elke bladzijde met een andere jonge dame naar bed. En een aantal jaren later gevolgd door Anja Meulenbelt, de schaamte voorbij. De vrouwelijke pendant van deze zeer openhartige zogenaamde bekentenisliteratuur. Juist bij die postmodernistische auteurs wordt dat wat minder. Al heb ik al iets uit dat boek Sneeuw verteld, waardoor u toch ook wel weer een andere indruk krijgt. Dus dat is zeker ook waar. De moderne literatuur als bedreiging van hun liefde. Het zich uitleven in de lichamelijke begeerte ten koste van de anderen. De perversiteiten, de homoseksuele en de lesbische verhouding. Seksueel contact met dieren. Zelfs met God. U weet dat, hè? De verschrikkelijke passage. Ja, dat was dan zogenaamd zijn projectie van God. Maar hij deed het wel met de woorden ontleend aan Gods heilig woord. Waardoor de christen, de bijbellezer, de gedachte moet krijgen. Daar wordt God mee bedoeld. De God en Vader van Jezus Christus. En dat is er één demonstratie van losbandigheid, onreinheid en zedeloosheid. Tot literaire pornografie toe. En daarom, wij zijn ouders, opvoeders, kerkelijke opvoeders, zo mag ik u vanmiddag noemen. We hebben een roeping naar onze jeugd toe. We hebben hen te onderrichten en te onderwijzen in de schriften. En we hebben onze kinderen te leren het zwaard van het woord van God te hanteren. In de concrete situatie van elke dag. En jongelui vragen daar ook om. U hebt die enquête, u hebt daarover kunnen lezen in het RD met die akelige kop erboven, maar die gelukkig weer helemaal is rechtgezet. Dat is gelukkig weer over, want dat hebben wij toch wel als heel pijnlijk ervaren. Want de jongelui waren als oud-leerlingen erg, over het algemeen, ja, toch wel dankbaar van opleiding. Maar, zeiden ze, en ik vermoed dat daar de journalisten zich op verkeken heeft, wordt wel gevraagd om meer openheid. En daarvan heeft onze rector de heer Molenaar gezegd, dat is zeker de overdenking meer dan waard. Gesloten zijn. Open zijn. Dat is de spanning waar u in verkeert en waar ik in verkeer. Waar we als ouders in verkeren, voor zover we ouders zijn. Hè. We kennen allemaal die spanning. Dat is waar. Hè. En zo kan ook moderne literatuur een middel zijn. Maar ik zeg het met de grootste schroom, hoor. Om onze jeugd te laten zien dat achter de verleiding en achter die schijnbare paradijswereld de dood ons met holle ogen aankijkt. En daarom zou ik willen vragen, ga het gesprek met de jongelui toch niet uit de weg. Laat ze niet in de kou staan, maar geef ze wel normen mee. De normen uit Gods woord. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is. Al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is. Bedenk datzelfde, Filippenzen 4 vers 8, mijzelf al vele malen tot steun geweest. Hou vast, daar hebben we de norm. Vanmorgen ben ik op de begrafenis geweest van een oude man uit onze gemeente, Hendrik Ido Ambacht. Ik was een wijkhouderling, ik heb hem vele malen mogen bezoeken. Gisteravond hoorde ik van zijn dochter dat hij als jonge man al de uitspanningen van Jodocus van Lodestein las. En de vele, vele bundels van Willem Sluiter. Ik zit in een werkgroep waar Lodestein wetenschappelijk wordt benaderd. Prachtig boek moet het worden. Met een buitengewone annotatie enzovoort enzovoort. Prima dat het boek er komt. Deze man leefde eruit. Een beter voorbeeld van gevoed worden, ook door de literatuur, met een grote C, met een grote L zou ik bijna willen zeggen, is niet denkbaar. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Nog te laten zingen. Ik stel voor dat we dan zingen Psalm 43, vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder.
uit naam van ons allen, meneer Bregman, hartelijk dank voor hetgeen u ons geboden hebt. Ik denk dat u uit de gespannen aandacht van de vergadering hebt kunnen afleiden met hoeveel interesse wij uw verhaal hebben gevolgd. Hartelijk dank nogmaals voor uw bezig zijn onder ons. We lopen een heel eind achter. 10 voor 5, dat is niet meneer Bregman zijn schuld hoor, nee. 10 voor 5, uiterlijk zitten.
Meneer de Hertog, aan u het woord.
Als mij gevraagd werd om enkele woorden te spreken, dan willen we daar graag gehoor aan geven. Het is geheel onvoorbereid, maar zouden we ons lang moeten voorbereiden om goede dingen te vertellen van de Heere of wat aangrijpende dingen van je werkomstandigheden die je zo tegenkomt. Verder ben ik minder zenuwachtig dan 2 jaar geleden toen we hier dit ook mochten doen, want ik ben inmiddels gewend iedere woensdag minimaal 12 uur met zware jongens om te gaan. Dus wat dat er gaat, moeten we dan maar aannemen en geloven dat een ieder van u dat ook gelooft, dat we allemaal van dezelfde lap gescheurd zijn. Is dat waar? Geloof u dat? Begrippen als goddeloos, begrippen als zondaar. Staat het u aan als ik in het begin van de enkele woorden die we mogen spreken u aanspreek als broeders, misdadigers? Leg dat niet een beetje te scherp in uw gehoor? Toen ik vanmiddag met een politieman enkele woorden zo sprak en hij mij vertelde hoe hij ook met het in gevangenneming van een Antilliaan een bijbeltje op zijn kamer aantrof, en dat je ook onder deze mensen verdwaalde schapen volop tegenkomt, zegt hij, hoe zullen nou deze mensen hier om ons heen allemaal tegenover het begrip zondaar staan? Dat lijkt een behoorlijke domme vraag. Maar toch is het de meest scherpe en is het de meest moeilijke zaak om in het werk in de gevangenis, wat we inmiddels zo 20 uur per week mogen doen in verschillende gevangenissen, maar hoofdzakelijk in Scheveningen, om daar de mensen eerst te confronteren met datgene wat zij zijn. En ik denk dat daar ook de rijkdom, de onuitsprekelijke gave van goddelijke genade alleen uit te delen is, als een mens, als een goddeloze voelt dat hij daarvoor moet of mag gaan buigen. Zondaar, misdadiger. De grootste crimineel, heb ik de laatste lezingen zo onder de jeugd gezegd. Wat is de grootste crimineel? En de een had over Hitler en de ander had weer over wat anders. Maar ik zeg, jongens, dat is niet anders dan de duivel. Een mensenmoordenaar van de beginnen. Met zoveel ingangen in het hart van een mens. En of dat we nu hier in de bijzondere gunstige omstandigheden bij elkaar mogen zijn, of dat het in een hart is van een verdwaald schaap uit wat voor kerkelijke formatie die ook in de gevangenis tegenkomt. De duivel die weet zijn ingangen om mensen te breken en kapot te maken. En dat, als dat ervaren en dat geloof mag worden, waarachtig geloof mag worden, wat Romeinen 5 allemaal spreekt over de misdaad van die ene mens, zoals we dat allemaal reeds kennen, nu zal er vaak over gepredikt hebben. Als we dat voor onszelf mogen geloven, o God, hier staat een misdadiger. En ik ben niet beter, niet met mijn mond, maar ik durf het nu, jongens, met mijn hart te zeggen. En die momenten die zijn er. Dan voel je dat de kracht van Gods geest wonderen wil doen en wonderen wil werken, ook onder de meest goddeloze. Het is nog een jaar geleden dat er iemand bij me binnenkwam, gebroken door de zonde, gebroken door hoererij en overspel. En zijn vrouw was er achter gekomen. Een jonge vent. En op het meest kritische moment dat het confrontatie had met de vrouw en met de man. Mensen ergens uit het land. Komt daar niet toevallig, maar door God geleid en bestuurd. Een predikant langs om zomaar even bij je aan te komen een kopje koffie te drinken. Ik zeg, dat is niet een bepaald plezierig moment, broeder, om een kopje koffie te drinken. Want hier zit een inderdaad gevallen goddeloze die net de eerste confrontatie met zijn jonge vrouw weer heeft. En die predikant, die mocht op dat moment zo'n goddeloze worden dat hij ging daaronder staan. En de tranen stroomden over zijn wangen. Hij zegt, oh, dat ik dat niet ben. En zo was het genezend karakter van het woord van God deze middag aanwezig. In een gebroken hart, gebroken harten. En dat is de houding van prediking, denk ik. Dat is de houding van het woord van God door te mogen geven. Het waarachtig geloven, niet als een uitgehold begrip spreken over het woord zondaar en over misdaad en over goddeloos. Maar oh, wat is het een rijkdom, broeders, als we dat waarachtig voor God mogen worden en geloven dat goddelozen gerechtvaardigd worden om niet. En dan, als je deze boodschap mag neerleggen en dan gehoor mag geven aan datgene wat de eerste inleider deze morgen hier heeft mogen zeggen. En een binnenkamer in de baaiers, daar hoef je niet naar te zoeken. Als je zo mufhol daar je knieën mag buigen en voel je van ja, die geest van God, die heilige geest, die is machtig om zulke goddelozen te bekeren. Om daar enkele woorden even van te zeggen en elkaar daarmee misschien te bemoedigen. Doe wel eens in die om, dat is het werk in de gevangenis. Dat is het werk van gevangenispastoraat. Daar zijn geen sterren te halen. En daar worden mensen niet op voetstukken gezet. Nee, daar wordt vaak twijfelend, fel, reagerend. En als er dan een God is. En als dan dat woord van God gaat spreken. Ja jongens, er is een God. Ja, dat geloven we wel. Ja, de duivelen geloven het ook. En zij sidderen. En mogen daar dieper op ingaan. En je voelt dan niet jouw woorden, maar steeds dat woord van God laten spreken. Tekst voor tekst. Dat woord zijn kracht gaat doen. En dat je soms de meest goddeloze het hoofd ziet buigen. Dat geeft moed. De afgelopen woensdag, dinsdag, woensdag zijn meestal mijn gevangenisdagen. Woensdag moet ik er absoluut altijd zijn. Daar ben ik ingeroosterd dus door de directie. Dus dan moet je dus er wezen. En dan mogen we met groepen criminelen dus morgens en 's middags met een andere groep weer uit de Bijbel spreken. En afgelopen woensdag was er een massamoordenaar. Die had een apart gesprek aangevraagd. Dat gaat via een briefje inleveren. Ik denk, wat moet hij? Hij is net terug van 7 maanden weg geweest uit deze plaats. En toen ik een jaar, anderhalf jaar geleden hier steeds verder binnenkwam, toen wilde hij totaal niets, maar ook helemaal niets weten van het woord van God. En nu had hij zoveel gehoord. Dat er een God in de hemel is die de meest grote goddelozen toch doet buigen. Mensen die zijn gaan denken over andere waarden. Maar ook soms mag je geloven het waarachtige werk van wedergeboorte te bespeuren. En hij was vol met vragen. Vertel me van die God. En is het dan voor mij nog mogelijk, Willem? Jij weet waarvoor ik zit. Ik heb 14 jaar erop zitten. En ik zal misschien er nog wel 14 of langer moeten, want ik heb TBS. En zulke mensen in wezen zullen nooit meer los mogen. Maar na een uur met hem gesproken te hebben, na 3 kwartier geluisterd te hebben en 1 kwartier gewezen te hebben op zijn vreselijke leven. Wat moet ik doen, zegt hij. Ik zeg, man, ga God eerst eens vertellen wat jij gedaan hebt. Want ik weet dat de rechters, die weten maar zo'n klein stukje wat jij gedaan heeft. Maar de Almachtige die weet alles. Heb je ooit al een keer alles verteld aan de levende God wat jij gedaan heeft? Toen trok die wit weg. Nee, zegt hij, dat heb ik nooit gedaan en ook nooit gedurfd. Ik zeg, maar belij dan eerst voor die God je zonde. En daar ging die weg. En ik dring dat absoluut niet op. Maar hij vroeg naar het geheim van de Bijbel. En we hebben hem een eenvoudige inwetse Bijbel meegegeven. En de PJW is de bewakers, de ogen rolden te midden uit het hoofd. Hij met een Bijbel weer naar zijn strafcel. Zo kwamen we terug van 3 weken Siberië en 3 weken eruit geweest te zijn. 6 weken niet in de baaiers geweest te zijn. En dat was van 1 jongen waren de 5 briefjes in mijn brievenbus, in mijn postbus in de gevangenis. Ik denk, die wil echt mij spreken. En een jaar zie ik al de veranderingen in die jongen zijn leven. Een topcrimineel. Omdat ik in de strafgevangenis, de bunkers dus, hoofdzakelijk bezig ben. Zijn te met allemaal natuurlijk daar mensen die tussen de 10 en 20 jaar straf hebben. En ik kwam binnen. En ik zag aan hem, er is iets met hem gebeurd. Zijn ogen stralen rust uit. Hij is anders als toen ik wegging. En dat wij hoopten dat Gods geest in deze jongen werkte, was al een half jaar. Maar eerst hoop je een heel klein beetje en dan word je hoop groter. En dan ga je vruchten zien, dan ga je zo zien hoe ze een reinigend proces ingaan. Hoe ze gaan bidden, hoe ze gaan lezen, gaan wenen over de zonde. Hoe ze gaan praten over de slachtoffers die ze gemaakt hebben en daarvoor gaan bidden. Maar nu was de Heere met hem doorgegaan. Precies als jij er 6 weken niet bent. Ik zeg, hoe is dat gebeurd? Wel, zegt hij. Ik heb zo vreselijk veel op mijn knieën geweest. En ik heb zo vreselijk veel in de Bijbel gelezen. 600 bladzijden. En ik dacht dat hij een analfabeet was. Een supercrimineel uit asociale milieu. De top 10 van Nederland en nummer 1. Uit de buurt van Den Haag. Hij zei, maar Willem, dit kan nooit meer terug. Dit kan nooit meer terug. Hij zei, ik werd op mijn afdeling door Freddy E. werd ik beschuldigd van je laat je door die de hertog helemaal beïnvloeden. Hij zei, weet je wat ik gezegd heb? Nee, het is niet die de hertog, zegt hij. Hij zegt maar, er is een almachtige kracht geweest. Die hebben een knop in me omgezet. En dat is niet meer terug te draaien. En mijn leven gaat me voorbij als een film. En alle goddeloosheden die ik vergeten was, komen terug. Hij zegt maar, het wonderlijke. Als ik leg te janken, zo noemen de jongens dat, op mijn knieën. Dan komt er ook een vrede in mijn hart. En ik weet niet welke kant ik daarmee heen moet. En tot slot wil ik daarvan zeggen dat ik een weinig hiervan bij me heeft. Ik zal het morgenochtend op een tafel hier zetten. En degene die acuut iets mee willen nemen om door te geven, die kunnen dat doen. Ik heb van die antwoord op uw vragen wat uitermate praktisch is om mee te beginnen. Dan wandelen de mensen gelijk dus al de Bijbel door. Heb ik er denk ik wel 200-300 bij me in ieder geval. U kan het met elkaar gewoon opmaken. En ik spreek met Lindenberg wel af dat er een aparte tafel staat waar u dit van mee kan nemen. Hartelijk dank.
Hartelijk dank, broeder Den Hertog. We mogen inderdaad een Jezus dienen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En misschien zijn wij in onze burgerlijkheid toch wel iets van de concreetheid van dat evangelie kwijt. U wilde ons aansporen en aanvuren. Hartelijk dank daarvoor en ook wederkerig van harte Gods onmisbare zegen.